Zoek eerst het koninkrijk. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden, zei de Heer Jezus. En de apostel Paulus schreef, zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. En we weten dat wanneer Hij zal geopenbaard worden die ons leven is, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is ook de kern van de boodschap zoals we die in het Nieuwe Testament vinden. En waar ook wij deze dagen bij stilstaan. Bij het idee namelijk dat de natuurlijke mens van alles meent te moeten doen om het een en ander te bereiken. En wellicht is dat ook zo, maar verder dan de natuurlijke mens strekt dat niet. Maar daar waar het gaat om de wil van God en waar het gaat om het plan Gods, zouden niet wij wat doen, maar zouden wij iets laten doen. Ik heb eens door een Amsterdammer me laten vertellen, wiens naam wij niet zullen noemen uiteraard, maar me laten vertellen dat de beste manier om dingen te doen, dat was ze te laten doen. En in het geval van de geestelijke dingen is dat ook inderdaad zo. De Heer zou zijn werk door zijn woord, door zijn geest in ons doen. En daarover hebben wij vanmorgen gesproken en ook vanmiddag vanavond zullen wij ons daarmee bezighouden. Want langs de andere lijn waren wij terecht in Romeinen hoofdstuk 5. Maar daarna heb ik ook al wat voor mijn beurt gesproken. Want de hele gedachte dat God het oude wegneemt, dat Hij het eerste wegneemt om het tweede te stellen, is precies wat we ook op andere wijze lezen in Romeinen hoofdstuk 8 inmiddels. Want daar staat inderdaad dat deze oude wereld een tijdelijke functie vervult en zwanger is van een nieuwe. Door die gedachte wordt het tamelijk uitgebreid beschreven. Wanneer de apostel schrijft in Romeinen 8 vanaf vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Ik lees meteen wat recht staat. Het schepsel verwacht de openbaring der zonen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams, want wij zijn in hopen zalig geworden. En daarmee zijn we terecht ook bij het onderwerp van 1 Korinthe 15, waar wij vanmorgen reeds waren. Want ook daar zou men kunnen vaststellen dat de apostel zegt, wij zijn in hopen zalig geworden. Wij verwachten namelijk heerlijkheid, verheerlijk te worden. Wij verwachten een erfenis in ontvangst te nemen. En meer van dergelijke uitdrukkingen. En die vinden we hier ook. En er zijn inderdaad nogal wat uitdrukkingen voor. Dat het over die erfenis gaat, mogen blijken uit het voorgaande vers. Ik bedoel vers 17. Want daar staat dat als wij kinderen zijn, dat wil zeggen kinderen Gods, en dus uit God geboren, en dus als wij deel uitmaken van die nieuwe mensheid, waarvan niet Adam, waarvan Christus het hoofd is, indien wij kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met of van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Waaruit volgt dat verheerlijking en het ontvangen van een erfenis volstrekt hetzelfde is. Blijkt gewoon uit de inhoud van het vers. En inderdaad, het gaat om die erfenis waarover 1 Korinthe 15 spreekt. Wij zouden, nu wij het koninkrijk zijn ingegaan, vervolgens ook het koninkrijk erven. Of met andere woorden, nu wij kinderen God zijn, zouden wij ook opgroeien tot zonen. Of nu wij kinderen God zijn, is het de bedoeling dat wij ook van Gods wegen verheerlijkt zullen worden in de toekomst. Of, en dan volgt de beeldspraak, zoals het is met de oude schepping in het algemeen, zo is het ook met ons als gelovigen. Nogmaals, het blijft een beeld, het blijft beeldspraak, maar een hele sterke. De gedachte is namelijk dat wij een nieuw leven in ons ontvangen hebben. En zoals de oude schepping in het algemeen fungeert als de moeder, de Magna Mater, de oermoeder van de nieuwe schepping, zo fungeert ons oude lichaam, dat wil zeggen onze oude mens, als de moeder voor de nieuwe mens die eenmaal openbaar, dan al geboren, maar bij voorkeur zeggen die eenmaal openbaar zal worden. Dat is bij de toekomende verlossing. Wij verwachten namelijk de verlossing onzes lichaams, zo heet het hier. De term toekomende verlossing staat in Efeze 1. Welk vers het dan maar is. Misschien hebben we het daar nog ooit eens over. Maar waar de apostel over spreekt is over het feit dat wij nu weer kinderen God zijn, inderdaad onderweg zijn naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Zo zei Petrus dat meteen in 1 Petrus 1 vers 3 en 4. En hier zegt de apostel Paulus dezezelfde dingen uitgebreid. In deze verse namelijk, met name vers 17... gaat de apostel als het ware een stap vooruit in de uiteenzetting. In de voorgaande hoofdstukken namelijk heeft hij eerst uiteengezet hoe wij, die van nature zondaar en sterfelijk en verloren zijn, behouden worden door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus en hoe wij daar deel aan krijgen door geloof. Hoe wij dus verlost worden van de wet, niet in de laatste plaats, maar ook van in het algemeen de eerste beginselen der wereld. En van die boom der kennis des goeds en des kwaads dus, enzovoorts. En in hoofdstuk 5 hebben we gezien, zegt de apostel dan, dat we inderdaad geen deel uitmaken van de adamitische mens, maar om zo te zeggen van de christelijke mens, of anders, wij maken geen deel uit van de mensheid waarvan Adam het hoofd is, maar van die mensheid waarvan Christus zelf het hoofd is. En daarna volgt de bekende vraag en de in ons midden, dacht ik, hopelijk bekende antwoorden. De vraag namelijk naar, maar als we dan niet onder de wet leven en daar niet aan onderworpen zijn en ook niet onderworpen zijn aan de eerste beginselen der wereld, wat is dan ons levensbeginsel? Waar leven wij dan uit? Wat is dan het doel wat wij ons stellen of wat zijn de normen waaraan wij ons zouden houden op een of andere wijze? Want zo klinken onze vragen dan toch. En het antwoord van de apostel is dat wij enerzijds verlost zijn van de heerschappij van de zonde, zo hoofdstuk 6. Dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet, dat is hoofdstuk 7. En de argumentatie is beide hetzelfde. Wij zijn namelijk gestorven. Der zonde gestorven, wij zijn der wet gestorven. En leven onder heerschappij van zonde en wet zou in strijd zijn met het beginsel dat wij der wet en der zonde gestorven zijn. Het antwoord op die vraagstelling komt dan ook in Romeinen hoofdstuk 8, waar de apostel zegt dat we niet zouden vergeten dat in ons de geest Gods woont, de Heilige Geest. Ik vind het moeilijk om zo'n onderwerp aan te snijden, want eigenlijk had ik dan dus ook moeten beginnen, was ik ook eigenlijk oorspronkelijk van plan, had ik moeten beginnen met oud-testamentische beloften, waarin de komst, uitstorting, uitgieting, of hoe het maar heten mag, van de Heilige Geest werd aangekondigd. En daarna hoe dat vervuld is geworden in nieuw-testamentische tijd, maar misschien hebben we het daar nog over. We zijn nog net niet helemaal weg, denk ik dan. Maar ik hou me nu toch maar even aan deze hoofdstukken. Daar staat namelijk in Romeinen 8, vers 8, er staat in het algemeen, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En de toelichting stond er al eerder, namelijk, want het bedenken des vleeses, het vleeselijk denken, dat wil zeggen, het denken van de natuurlijke mens, menselijke filosofie, ijdele verleiding, hoe het maar heten mag, is vijandschap tegen God, staat er. Misschien niet tegen de mens, maar wel tegen God. Zo werkt het dus niet. Dat was ook niet de bedoeling. Want zegt vers 9, gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont. Hetgeen, maar misschien hebben we het daar nog over, hetgeen hetzelfde betekent als u tenminste wedergeboren bent. Want wedergeboorte is hetzelfde als het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is zo. Het is heel eenvoudig uit te leggen. Dat is zo omdat de Heilige Geest niets of niemand anders is dan dat nieuwe leven, het leven van Christus zoals wij dat van Gods wegen ontvangen. Het is ook heel gemakkelijk aan te tonen, vooropgesteld dat we niet bevooroordeeld zijn door allerlei theologische theorieën. Zo is dat. En als we dat niet begrijpen, dan is dit ook niet te begrijpen. Wat hier staat is, wij zijn niet in het vlees, dat wil zeggen, wij worden niet gerekend als natuurlijke mens, maar in de geest, want die geest Gods woont in ons. En andersom, vers 9, zo iemand die geest van Christus niet heeft, want de geest Gods is dezelfde als de geest van Christus. Indien iemand die geest niet heeft, die komt hem niet toe. Wanneer we die geest niet hebben, zijn wij niet zijn eigendom. Zijn wij dus niet wedergeboren. Precies. Want wedergeboorte is nu eenmaal geboren worden uit de geest. En wat uit de geest geboren wordt, of is, dat is geest, zegt de Heer in Johannes 3. Nou goed. Vers 10. En indien Christus in uw lieden is, dan wel de geest van Christus, dan wel de geest van God, dan wel gewoon God. Want het zijn dus vier termen achtereenvolgens. Voor degenen die behoefte hebben aan systematiek, hier heb je een hele mooie korte. Gij lieden zijt in de geest, vers 9. Als tenminste de geest van God in u woont. Want de geest is de geest van God. Daarna heet het maar zo iemand de geest van Christus. En dat is dus de derde term. Niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, waarmee dus in één klap gezegd is dat die geest die wij hebben ontvangen is gewoon Christus. Dan wel de geest van Christus. Een ander woord voor geest is bijvoorbeeld leven. Het is namelijk het leven van Christus in ons. Vandaar dat als je denkt dat als je wedergeboren bent, moet je daarna door, op een of andere wijze nog de Heilige Geest ontvangen. Dan kun je lang wachten, want er valt niks meer te ontvangen. Die heb je al. En dan kun je bidden tot Sint Jutemus, Heer geef mij uw geest, maar dat helpt niks, die heb je al ontvangen. Dat is waar. Nou, of het niet helpt, misschien helpt het, misschien maakt de Heer je nog eens duidelijk op een avond als deze, zo even tussendoor, dat je bidt om dingen die je al lang ontvangen hebt. Maar als je het niet weet, ja, wordt het problematisch. Maar goed, wordt ons hier onder andere uitgelegd. Andere plaatsen ook natuurlijk. Maar ik laat het hier maar bij. Want de gedachte is namelijk dat Christus in ons woont. Dat de Heilige Geest in ons woont. En alle filosofie over hoe moeten wij nu als christenen leven, houdt daar meteen op. Om een voor de hand liggende reden. Want als wij beseffen wat dat betekent, dat Christus in ons woont, dan beseffen wij toch ook dat wij die inwonende geest, die inwonende Christus, toch niet kunnen plaatsen onder onze eigen normen en waarden, onder onze eigen beginselen, christelijke of kerkelijke of hoe het maar heten mag. Wij kunnen toch Christus niet plaatsen onder een wet die wij menen te moeten houden. U begrijpt toch dat wat in ons is heel wat meer is dan wat ons opgelegd wordt. En dus is dat het einde van al dit soort filosofie, of hoe dat moet. Je kunt al die handboeken, wat mij betreft, sorry, vergeet het anders maar wat ik nu zeg, maar ik kan me nooit inhouden als ik hier sta. En je kunt dus al die boeken over hoe het allemaal moet als christen, in je gemeente, in je huwelijk en in wat je discipelschap betreft enzovoorts. Wat mij betreft kun je het allemaal op je buik schrijven, dat helpt ook niks namelijk. Bij sommigen moet dat lukken, gezien de omvang. Want het is nogal omvangrijke literatuur. Zo werkt het namelijk niet. Want het is precies hetzelfde als Christus te brengen onder onze wetten. En Christus de geest dus voor te schrijven hoe het zit met de samenleving waarin wij leven en hoe zijn werk zou moeten gebeuren. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Als ik het zo zeg, klinkt het belachelijk. Dat weet ik wel. Ik bedoel het niet belachelijk te maken, maar is nou eenmaal zo. Zo werkt het niet. De gedachte lijkt me duidelijk genoeg meteen. De gedachte is dat wij ruimte zouden geven aan en onszelf dus ter beschikking zouden stellen aan de Heer zelf. Of om in gelijke termen te blijven, dat wij ons zouden beschikbaar stellen aan de Geest Gods, het leven Gods, de kracht Gods die in ons is, opdat Hij in ons en daarna door ons zijn werk aan ons en in ons zou doen. Dat is het hele verhaal. De gedachte lijkt me duidelijk genoeg meteen. De gedachte is dat wij ruimte zouden geven aan en onszelf dus ter beschikking zouden stellen aan de Heer zelf. of om in gelijke termen te blijven, dat wij ons zouden beschikbaar stellen aan de geest Gods, het leven Gods, de kracht Gods die in ons is, opdat Hij in ons en daarna door ons zijn werk aan ons en in ons zou doen. Dat is het hele verhaal. Daarom ben ik er eigenlijk ook gauw over uitgepraat. Want daarna kunt u vragen stellen wat u wil, maar dan moet u niet bij mij zijn. Ik bedoel, ik kan uw leven niet inrichten, ik kan het u ook niet vertellen. Bovendien, u hebt er zelf ook niks over te zeggen, dus het maakt al weinig uit. Waar het om gaat, is dat we ons aan hem ter beschikking zouden stellen. En dat is voor velen vaag, natuurlijk, dat is ook zo. Maar ik zeg het liever op een Bijbelse wijze. Het is ongeveer hetzelfde als te gaan uit je land en uit je maatschap en uit het vaders huis, zal ik maar zeggen, en op weg te gaan zonder te weten waar je komen zal. Maar ja, dat heb ik nagevraagd weer aan de heer Abraham. Dan, er waren nog meer gelovigen trouwens die hetzelfde overkwam, omdat het een pracht van een illustratie is hoe dat zit met leven uit geloof. Het is het verhaal van kom ik om, zo kom ik om. Maar het is ook, er waren Bijbelse citaten, maar ik citeer ook altijd één keer Luther, gedurende de week geloof ik. En zijn bekend, wat mij betreft bekendste woorden waren, hier sta ik en ik kan niet anders. Ik kon niet anders. Dan ging ze weg met de Heer en dit waren de consequenties en dat moet er maar zo zijn. En zo hoort het bij ons feitelijk ook te zijn. Het is een sprong in het duister, zeggen we wel eens, naar de mens gesproken, maar ik kan u zeggen, dat is het niet. Het is een sprong in het licht, vanuit de duisternis. En het licht is wellicht wat verblindend, dan zie je dus ook niks. Maar te denken dat het duister is, dat is een misverstand natuurlijk. Het is net andersom. Hoe dat ook zij, er staat hier, en dan kom ik bij een vers wat ik in een heel ander verband al even heb aangehaald. Er staat namelijk in vers 10, er staat, indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood. Om der zonden wil, dat wil zeggen het lichaam is dood voor de zonde zouden daarin geen uitwerking meer hebben, dan wel het lichaam zou niet meer onder de heerschappij van de zonde staan, want daar komt het op neer, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Het is rechtvaardigheid Gods, dat wij die verlost zijn van de oude mens en al wat daarmee samenhangt, dat wij gesteld worden onder de leiding van de Heer zelf. Onder de leiding van de geest, zo u wilt. Klinkt wat mystiek, maar in de praktijk is het dat helemaal niet hoor. Dat valt echt wel mee. Maar wij horen in deze wereld niet thuis. Het is ook in strijd met het recht Gods dat we zouden leven naar wereldse beginselen. Ga dat maar eens navragen aan de Corinthiërs. En dus, we hebben die geest ontvangen. Die geest is leven, ons leven, uw en mijn leven, om der gerechtigheid wil. En ook is het om de gerechtigheid te dienen. En dan vers 11, en indien de geest van God, maar er staat de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Maar het is God. Indien die kracht Gods en in dat leven Gods, indien die geest Gods in u woont, en dat is zo, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, dat wil zeggen God zelf dus, zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En wat ik eerder gezegd heb over dat werkwoord zullen, is ook hier van toepassing, want ik ontken niet dat diezelfde God die ons nu al leven geschonken heeft, ook in de toekomst ons lichaam zal levend maken, eventueel. Dat ontken ik niet, maar ik ontken alleen dat dat hier staat. Want het mag dan zo zijn dat in 1 Korinthe 15 gesproken werd over de lichamelijke opstanding als zodanig. Hier in Romeinen 8 vers 11 is dat niet het geval. Dat is ook heel duidelijk te lezen. Want dan had er moeten staan, als het dus ging over degenen die ontslapen zijn en die zouden opstaan, dan had er moeten staan, zo zal hij ook uw dode lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Maar er staat, zo zal hij uw sterfelijke lichamen levend maken. En een sterfelijk lichaam is geen dood lichaam, want een dood lichaam is niet sterfelijk. Sommigen moeten er even over nadenken natuurlijk. Maar zo is dat nou eenmaal. Hier gaat het over lichamen die lichamelijk naar het vlees nog niet gestorven zijn. Ze zijn er wellicht mee bezig, daarom heet het sterfelijke lichamen. Maar de gedachte is dat die sterfelijke lichamen levend gemaakt worden. Dat is ook niks nieuws, want het was feitelijk al gezegd. Als wij begrijpen dat het begrip geest ook staat voor leven, dan begrijpen we ook dat dit al gezegd is. Wij hebben geest ontvangen, van Gods wegen. We hebben de geest, het leven van Christus ontvangen. Hij die de Heer Jezus opwekte uit de dood en daardoor maakte tot Christus. Nog steeds ditzelfde vers, vers 11. Hij wekt ook ons, Jan, Piet en Klaas, of hoe we tegen... Nee, ze heten tegenwoordig allemaal Richard en Raymond en hoe heet het allemaal? Dennis, ja, noem nog eens. Maar zo zullen ook Jan, Piet en Klaas uit de doden worden. Ik noem het op ze de naam van de mens. En we worden gemaakt tot christenen. Wij waren Adamieten, om zo te zeggen. En wij worden gemaakt tot christenen. Wij worden uit de ene groep mensen, de ene mensheid genomen en toegevoegd aan de andere. Doordat we nieuw leven ontvangen in plaats van adamitisch leven, dat is het idee. En daardoor worden onze sterfelijke lichamen alsnog levend, omdat het leven van Christus daarin is. Het vervolg op deze hoofdstukken vinden wij dan ook, na lang intermezzo in hoofdstuk 9 tot en met 11, vinden we dat in de bekende versen van Romeinen hoofdstuk 12, de eerste verse. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Ik weet dat het ook onder christenen populair is alleen maar lelijk te doen over de oude mens en over het lichaam van de natuurlijke mens. Zo van, het is allemaal stof, het is zonde, het is verderfelijk en er woont geen goed in. Ik moet u zeggen, het is onbijbels. Daar waar wij kinderen gods geworden zijn, worden onze lichamen geacht levend, heilig en Gode welbehagelijk te zijn. En om die reden maakt God er aanspraak op. Even omweg via de symboliek. U weet toch dat als er geofferd werd, mocht alleen het volmaakte geofferd worden. En als iets of het dier iets mankeerde, dan zei de Heer, dan wil ik het niet hebben. Het moet volkomen zijn. En soms denk ik dat de hele theorie van dat er in de mensen en ook in de gelovigen geen goed woont en zo, dat het alleen maar tot functie heeft om het eigen lichaam en daarmee eigen leven niet te hoeven stellen tot offer aan God. Om niet tot hem te hoeven gaan en te zeggen, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Want men heeft een excuus, men zegt, ik kan niks goeds. Ik kan helemaal niks. Het is een misverstand, de uitdrukkingen over dat in de mens geen goed woont, dat er niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken en onnut geworden uit Romeinen 3, zijn uitspraken niet over wedergeboren mensen, maar over de natuurlijke mens. Want in ons is wel wat goeds. Ik ben geneigd te zeggen, maar het is niet van ons. Daarna zeg ik, nee, dat zeg ik niet, het is wel van ons. Nieuw leven namelijk, wat de Heer ons gegeven heeft. En dat is het wat ons bekwaam gemaakt heeft, dat hebben we aan het begin van deze week gelezen. Dat is wat ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen. Dat is het wat ons bekwaam gemaakt heeft, gekandideerd heeft, om deel te hebben aan die erfenis, aan die heerlijkheid. Of zoals het in 2 Korinthe staat, heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn. Niet van het oude verbond, de letter, maar van het nieuwe verbond, des geestes. Ook daar staat de term er dus meteen bij. 2 Korinthe 3. Kortom, als die geest in ons woont, dan worden wij daardoor levend gemaakt. Onze sterfelijke lichamen, logischerwijze. Als het leven dat de Heer Jezus Christus ontving van Gods wegen ertoe leidde dat zijn dode lichaam werd opgewekt uit het graf, want dat is wat er eigenlijk staat, dan zal het toch zeker inhouden dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt worden wanneer die sterfelijke lichamen deze geest gods of dit leven gods ontvangen. En eigenlijk zou ik dan meteen daarnaast de handelingen 2 moeten noemen, want tot mijn verbijstering merk ik altijd dat het belangrijkste... Oh, jullie zitten er al. Nou goed, dan sla ik het even op. Tot mijn verbijstering merk ik wel eens dat juist de belangrijkste verzen in het hoofdstuk worden overgeslagen. Er is immers zoveel discussie over allerlei details dat het mooi de aandacht afleidt van de clou van het hele verhaal, om zo te zeggen. En die clou zit in vers 33. Want de apostel spreekt hier in de eerste officiële toespraak onder het Nieuwe Verbond en sinds de opstanding van Christus. De eerste officiële evangelieprediking, waarbij Petrus dus gebruik maakte van zijn sleutel en het oude verbond afsloot en het nieuwe verbond bindend verklaarde. En hij ontbond, u weet wel, die sleutel. Wat gij ontbinden zult op aarde zal in de hemel ontbonden zijn, dat is de wet. En wat gij op aarde zult binden, het nieuwe verbond binden, dat zal in de hemel gebonden zijn. Daar gaat het over. Petrus gebruikte hier zijn sleutel. Hij opende als het ware officieel het nieuwe seizoen. De toekomende eeuw, of hoe dat maar heten mag. Officieel. U weet wel hoe het is als ze een brug openen. Nee, ik bedoel een nieuw gebouwde brug als ze die openen. Dat ding kon je al lang over. En daarna op een gegeven dag komt er een of andere hoge Piet in zijn krijtstreepjespak. Dat draagt tegenwoordig trouwens iedereen maar laten zitten. Behalve op de camping. Maar vooral dames dragen dat, heb ik tegenwoordig gemerkt. Maar dan komt er zo'n deftige heer en die houdt een toespraak en die verklaart dan de brug voor geopend. En dan mag je erover. Maar dat kon je gisteren en eergisteren ook al hoor. Het was al eerder begonnen in werkelijkheid. Maar dat vind je hier ook. Want ik zeg altijd op eerste paasdag, namelijk bij de opstanding van Christus, werd dit nieuwe verbond, of trad dit nieuwe verbond in werking. Maar de officiële verklaring en de feestelijke opening vond plaats op eerste Pinksterdag. Zo zit het eigenlijk. En daarom spreekt Petrus dus ook inderdaad over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de inhoud van zijn toespraak, lees hem maar na. Kun je heel goed gebruiken met Pasen. Daar ging het namelijk over. Nou, en dan zegt hij, maar hoezo dan Pinksteren? Wel, dat is makkelijk genoeg. Het punt is namelijk dat Pasen en Pinksteren in de Bijbel altijd eigenlijk op één dag vallen. Omdat nou eenmaal de zogeheten uitstorting van de Heilige Geest in werkelijkheid niks anders is dan de opstanding uit de dood. En wat op Pinksterdag gebeurde, want dat moet ik nu natuurlijk ook zeggen, wat op Pinksterdag gebeurde, was niet de uitstorting van de Heilige Geest. Dat had op de eerste paasdag al plaatsgevonden. Wat op de Pinksterdag gebeurde, was de publiekelijke manifestatie daarvan. Dat wil zeggen, het werd aan het publiek getoond dat het inderdaad zo was. En dat die Heilige Geest die beloofd was in oud-testamentische tijd, inderdaad gegeven was, uiteraard, aan degene die geloven. En wat Petrus dus ook zegt, is dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, de eerste mens is die deze Heilige Geest, deze geest der belofte, deze belofte des vaders, had ontvangen. Wanneer? Wel, toen hij opstond uit de dood. Daar gaat het om. Hoogst essentieel. Want daar staat dan, heb ik ook al aangehaald, geloof ik, dat Petrus citeert dan enkele psalmen, waarvan hij zegt, ze gaan over de opstanding van Christus. Waarna de tussenvraag is, wist David dat dan? En professor Runia zei nee. En Peter zei, ja, dat wist hij heel goed. Dat blijft me jarenlang achtervolgen. De bekende discussie, die hebben we ook al gehad over psalm 8. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En professor Runia, Kampen weet u wel, die zei, nou ja, in Hebreeën 2 past de apostel die uitspraken op Christus toe. Maar het is ondenkbaar dat David, die de psalm schreef, dat geweten zou hebben. Het is gewoon een toepassing die alsnog gemaakt wordt. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Zo van geen denken aan dat psalm 8 spreekt over de Messias. Het gaat gewoon over Adam en over de natuurlijke mens en misschien over David. En de theoloog Paulus, dat wil zeggen de theoloog die de Hebreeënbrief schreef, had een nieuwe vondst. En dacht, kom, laat ik eens een tekst uit zijn verband rukken en ergens anders op voor toepassing brengen. En je kunt een theoloog niet kwalijk nemen dat hij zoiets doet of denkt. Hè? Heb ik nou wat lelijks van hem gezegd? Nee, toch? Kan ik alleszins begrijpen. Die jongens doen niet anders dan schriftplaatsen nemen en uit een verband trekken en een eigen verklaring geven. Dat is een vak. Alleen abusievelijk dachten zij dat de schrijver van de Hebreeënbrief dat ook deed. Maar hij had buiten Petrus geregeld, want Petrus zegt hier, David wist dat wis en waarachtig wel, vers 30, alzo hij dan profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden zoveel vlees aan gaat, de Christus verwekken zal om hem op zijn troon te zetten. David dus, dit wetende, heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, hij wist dit tevoren. En David heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten geweest in de hel dat, en nog zijn vlees verderving heeft gezien. Verwijzing naar Psalm 16. En terwijl ik het lees, denk ik, nou ja, dat zijn ziel niet is verlaten geweest in de hel, had hij maar later geleefd, hè, want ik heb zojuist vernomen, dat enige dagen geleden het zijn heiligheid behaagd heeft om de hel af te schaffen. De paus heeft besloten de hel af te schaffen. Als ik het goed begrepen heb, tenminste. Hè? Zeg maar. Ik weet niet hoe. En waarbij weten dat de hel het dodenrijk is, want dat is wat het is, de Griekse Hades, zegt hij dus nu ook, gij lieden zult de dood niet sterven, want er is helemaal geen hel. Zwart op wit, al was het een fotocopie die ik gezien heb, maar nou goed, kunnen we nu weer verder. Maar Peter zegt dus dat David dit gesproken heeft over Christus, over zijn zoon, dus over de zoon van David, en dat hij dat wist. Dat is leuk voor degene die boeken schrijven over hoe de inspiratie van de Bijbel in zijn werk ging. Dat is leuk, hè? David schreef en hij wist dat hij schreef over de Messias. Bij zijn volle verstand, dus hij wist waar het over ging. Toch schreef hij het zelf, maar hij wist het. En Petrus zegt, nou goed, die psalmen, want het waren er veel meer dan alleen psalm 16 natuurlijk, maar deze psalmen en ook andere profetieën uiteraard, spreken over de opstanding van Christus. Zij beloven dus, want dat is waar Petrus wel degelijk aan denkt en dat is ook het woord dat hij later gebruikt in dit hoofdstuk. Zij beloven dus de opstanding van de zoon van David uit de dood, zodanig dat hij niet meer zou sterven. En daarvan zegt Petrus dan, wel nu, deze zoon van David, vers 32, deze Jezus, want dat is de zoon van David, en dat werd in die dagen ook door niemand bestreden, en het is zelfs in de loop van de geschiedenis, zelfs door het judaïsme, door de Joden dus, ook niet bestreden. Hoe groot ook de weerzin is die men tegen de Heer Jezus heeft, en hoezeer men hem verwerpt als de Messias, men is weliswaar wel op het idee gekomen, maar men heeft nooit kans gezien om ook maar een vraagteken te zetten bij het feit dat hij zoon van David is. Zouden ze dat hebben kunnen doen, dan zouden ze hebben kunnen ontkennen dat hij de zoon van David was, dan zou dat meteen betekenen dat hij dus ook niet de Messias is, want dat zou de zoon van David moeten zijn. Maar het feit, historisch feit, dat Jezus de directe erfgenaam was, gezien zijn afstamming van David en dus de eerste kroonpretendent onder de Joden in die dagen, dat staat historisch als een paal boven water. Men heeft nooit kans gezien om dat aan te vechten. En dus zegt Petrus gewoon, deze Jezus, die zoon van David, deze Jezus heeft God opgewekt. En dat is de vervulling van al die psalmen onder andere. Vervulling van de belofte Gods aan de Heer Jezus zelf dus. Deze Jezus heeft God opgewekt. Hij rees uit het graf door zijn vaders kracht, is dus de variant van het bekende lied, de variant die ik prefereer. Hè? God heeft hem opgewekt, niet door eigen kracht, zoals het soms gezongen wordt, maar door zijn vaders kracht. Waarvan wij allen, wij apostelen Petrus en de andere elf, want daar gaat het hier over in dit hoofdstuk natuurlijk, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat betekent niet, wij stonden erbij en wij keken ernaar, want dat was niet zo. Maar het betekent, wij hebben de opgewekte gezien. En waar hij zegt, wij zijn er getuigen van, zegt hij dus, wij spreken daarover. Wij spreken van wat wij gezien en gehoord en getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. Maar dat waren in dat verband de woorden van Johannes, in 1 Johannes 1. Waarvan wij alle getuigen zijn, betekent dus waarvan wij allen spreken. Deze Jezus heeft God opgewekt. Vers 33. Hij dan, samenvattend. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Dat is een verwijzing naar Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. En naar nog wat psalmen natuurlijk, over die rechterhand Gods. Hij dan, door de rechterhand Gods. En dus in overeenstemming met de belofte. Verhoogd zijnde uit de dood tot in de hemel zelf, Hij dan door de rechterhand God verhoogd zijnde, en of namelijk, want dat is wat het betekent, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En daar gaat het mij nu om. Wat heeft hij ontvangen van de Vader? Wel, nieuw leven. De Vader heeft hem uit de dood opgewekt. En hij ontving dus nieuw leven. Geest, leven. Maar Petrus voegt eraan toe, namelijk of en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Zodat nu de vraag is, wie heeft als eerste de Heilige Geest ontvangen? Dan ga je weer met je leer over een drie-eenheid enzovoorts. Ik kan het ook niet helpen, het staat je allemaal in de weg, die menselijke filosofieën en theorieën en theologieën. Sorry, wie heeft als eerste de Heilige Geest ontvangen? Volgens het geïnspireerde woord Gods, Jezus van Nazareth. En de vraag is, wanneer? Het antwoord is, wel, duidelijk genoeg. Het manifesteerde zich meteen bij zijn opstanding uit de dood namelijk. Want daardoor stond hij op. En in een van de psalmen lezen wij ook dat degene die bekneld was in banden des doods, of het die psalm is of een andere, dat maakt me nou niet uit, dat die bidt en zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Of dat gezegd wordt tot degene die in de dood is, ik zal u een nieuw hart geven, ik zal uw geest vernieuwen in uw binnenste. Zal op Psalm 51 zijn, zo even over nadenken. De gedachte is dus dat God van oudsher inderdaad de Heilige Geest, want zo heet het hier, beloofd had. Daarom heet het ook de belofte des Heilige Geestes. Betekent de beloofde Heilige Geest. Zodat we meteen weten dat het niet de Heer Jezus was die beloofde de komst of uitstorting van die geest. Hij herhaalde de belofte in Johannes 14 en 15 aan zijn discipelen. De oorspronkelijke belofte ligt veel verder terug in het Oude Testament. Waar precies, ga ik nou niet zeggen, want dan moet ik dat ook weer uitgebreid toelichten. Petrus deed het trouwens ook niet. Petrus nam gewoon Joël 2, weet u nog, in zijn schriftlezing, eerder in het hoofdstuk, vanaf vers 16. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. Hij had ook Zacharia 10 kunnen nemen. 12 is het geloof ik, Zacharia 12, ja. Hij had ook Zacharia kunnen nemen en zeggen, kijk, daar staat het ook. Ik zal mijn geest uitstorten. Mijn geest der genade en der gebeden. Maar er zijn nog wel meer van gelijksoortige schriftplaatsen. Dat doet er niet toe. Maar het punt is gewoon dat het, laat ik het anders zeggen dan. Je kunt vragen, waarom werden die beloften niet meteen vervuld? Waarom waren de beloften en duurde het alles met elkaar 4000 jaar voordat feitelijk een begin gemaakt werd met die vervulling van die beloften? Het antwoord is heel eenvoudig. God had één speciaal mens op oog die hij als eerste, aan wie hij als eerste deze beloften zou vervullen. Dat is speciaal in gedachten. Wie dan? Wel, de Zoon des mensen, die inderdaad voor de mensheid als losser zou optreden en de schuld zou kunnen betalen enzovoorts. En dat is wat gebeurd is. De Heer Jezus, de Zoon des mensen, heeft aan die verwachting voldaan, heeft uitvoering gegeven aan het plan Gods. En als beloning, want zo heet het echt, als beloning ontving hij van Gods wegen als eerste mens en ver voor de jongste dag eeuwig leven. Nee, ver voor de jongste dag, want normaal gesproken zal de mens eventueel opstaan ten jongste dagen. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. En de Heer ontkende dat niet, deze uitspraak over Lazarus. Maar het punt was dat ver voor die tijd zou iemand anders eerst opstaan. De echte Lazarus, zeg ik altijd, hè? De Heer Jezus zelf namelijk. Hij was dus de eerste die uit de dood opstond. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping die tot stand zou komen. Hij is dus de eerste die de Heilige Geest ontving, want het is allemaal precies hetzelfde. En dat is wat Petrus zegt. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en, of namelijk, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort. Jawel, heeft dit uitgestort, maar dat was 40 of 50 dagen geleden al gebeurd. Voor alle duidelijkheid, het was de opstandingsdag van de Heer Jezus dat hij zich meldde bij de discipelen in de bekende opperzaal en op hen blies en zij ontvang de Heilige Geest. Lijkt mij voldoende argument. Wat hier staat is niet, dit is wat God nu heeft uitgestort, maar er staat, De vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Het was eerder uitgestort, maar nu voor de gelegenheid werd het hoorbaar en zichtbaar. In die tekenen die hier ook plaatsvonden op deze bekende Pinksterdag. Dat is het verhaal. Maar Peter zegt, dat wat wij hebben ontvangen, dat wat je nu ziet en hoort, dat heeft als eerste ontvangen Jezus van Nazareth. Hij was de eerste die die geest ontving en daarna hebben wij hem ook ontvangen. Maar het was nog steeds Pasen. Ontvang de Heilige Geest, zei de Heer. En omdat er verder niks bij vermeld staat, geloof ik dus dat ze op diezelfde dag diezelfde Heilige Geest ontvingen. En dus dat ze wedergeboren werden, zoals Petrus later zei, dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En niet door Pinksteren of zoiets, maar door de opstanding van Christus. En Petrus zegt dus gewoon, deze Jezus heeft van Gods wegen dit beloofde leven ontvangen. En dus deze beloofde Heilige Geest. Alleen voor het zover was, beloofde de Heer al aan zijn discipelen dat zij het ook zouden ontvangen. En dat was ook niks nieuws, want er stond natuurlijk ook in het Oude Testament al dat deze beloften waren bestemd, op zijn minst voor heel Israël, maar eigenlijk voor iedere gelovige. En dan, vers 34, want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, David namelijk zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank, uw voeten enzovoort. Dat is niet Psalm 8, maar Psalm 110 natuurlijk, waarin op gelijke wijze David in de wetenschap van dat God iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten. Kortom, waar David spreekt over de Messias. En dat is inmiddels vervuld. Het wacht ook niet op de toekomst. Dat is vervuld toen de Heer Jezus de Heilige Geest ontving en dus opstond uit de dood. Maar als eersteling en dus als eerstgeborene en dus als in het bezit van het eerstgeboorterecht meteen gepromoveerd werd tot aan de rechterhand Gods en gezet werd op de troon. En dat hij oorspronkelijk langs een andere route daar ook vandaan kwam, ja, dat doet daar niks aan af. Die heb je toch, hè? Gaat om de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis en bovendien de mens die heerschappij zou hebben over de mens. Ik was weer even dus in Genesis 9. Want wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, daar die mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. En de vraag is, en aan wie komt alle recht en oordeel toe? Inderdaad, aan die ene. Zal ik dat dan ook maar meteen lezen, heb ik dat ook gehad. Dat was Handelingen 7. 17, sorry. Ik heb het van de week wel genoemd, dacht ik. Maar ik ben een beetje in gebreken gebleven. Ik had het moeten lezen natuurlijk. Handelingen 17 in een van die grote toespraken van de apostel Paulus. Paulus in Griekenland, in Athene, de hoofdstad van de wijsgerige, de filosofische, dan wel de wetenschappelijke wereld. De naam zegt het al, Athene. Lacht nog niemand. Nou, Athene wil zeggen dat het geneigd is om te vallen. Dat het zeer labiel is. Athene. Asthenisch kan ook nog, dat is ongeveer hetzelfde. Dan valt het om, dan blijft het. Athene wil zeggen dat het labiel is, dat het omvalt. Dat je er niet van op aan kunt. Dat is Athene. Wat het woord betekent. En u weet, in Athene wordt gediscussieerd over allerlei filosofieën en over de zin van het bestaan enzovoort door mensen met moeilijke aanduidingen zoals Epicureërs en Stoïcijnen en hoe het allemaal heten mag. En toen kwam daar nog de Jood Paulus bij ook, maar hij verkondigde een christelijk en daarmee bijbels standpunt. Hij zei, het doel van het leven van de mens is niet dat hij zo deugdzaam mogelijk leeft. Het doel van de, dat is trouwens een Stoïcijnse gedachte, blijdschap of verdriet zou niks toe doen of afdoen aan streven naar deugdzaamheid, trouw zijn aan beginselen, principes en deugdzaamheid in het algemeen. En wanneer men zo leeft, heet men dus ook Stoïcijns, onverstoorbaar. Reden tot blijdschap, geen tijd voor. Reden tot verdriet, ook geen tijd voor, want het gaat maar om de wet en de regeltjes. Zodat Joden bij gelegenheid eventueel nogal stoïcijns zijn. En het tegenovergestelde belangrijkste filosofische stroming van die dagen was die van de Epicureërs. Ze worden genoemd in vers 18, bedenk het niet, het staat allemaal in de Bijbel. Vers 18 van Handelingen 17. En die Epicureërs waren van mening dat het niet ging om deugdzaamheid, maar dat het in eerste plaats ging om achmaleutheid. Degenen die het hardst lachen zijn de Friziërs, want die verstaan er het minste van. Maar dat doet het nou niet toe. Achmaleutheid. Als je haar maar goed zit. Laat ons vreugde maken enzovoort. En deugdzaamheid, ach, dat komt later wel. In de eerste plaats gaat het om emotie enzovoorts. En de gevoelens van de mens. Daar is ook wat voor te zeggen. En soms denk ik, daar hebben de Joden natuurlijk ook een handje van. Bij gelegenheid. Om Himmeloch jauchzend und zum Tode betrübt te zijn. Met excuses voordat ik dat in het Duits moet zeggen. Omdat dat nou eenmaal de vaste uitdrukking is. Maar dat ook weer even terzijde. Toen kwam de apostel Paulus voorbij. Hij zegt, nou, je kunt nog urenlang discussiëren over de vraag of het nou het een is of het andere, om de kleinere stromingen maar buiten beschouwing te laten. Paulus zegt, het is een heel ander verhaal. Het verhaal is namelijk dat heel de mensheid is voortgekomen uit één. Dat staat in vers 26. God heeft uit één. Eén en bloeden mag ook, maakt me niks uit. Maar het schijnt er niet te staan. God heeft uit één bloeden, uit één Adam in elk geval, de ganse mensheid gemaakt, staat er. En heeft de mensen gemaakt, al die mensen uiteen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden, afscheidingen gemaakt hebben wil dat zeggen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd. Ofwel, bescheiden hebben de tevoren geordineerde tijden. Want de gedachte is dat God weliswaar de mens gemaakt heeft, maar dat God zo zijn grenzen gesteld heeft in de menselijke geschiedenis. En daar zo hier en daar een jaartal bij gezet heeft van tot zover en dan gaan we iets doen. Of iets anders doen. Dat staat ook elders in de Bijbel, met name ook uitgebreid in de Hebreeënbrief, maar ik heb het al genoemd, dacht ik. Hè. God heeft niet alleen de mens, niet alleen de wereld, maar ook de eeuw, dan wel eeuwen, gemaakt. En hij heeft dus inderdaad de tijd ingedeeld. En God heeft bovendien ook de grenzen bepaald van de volkeren. Dat wil zeggen waar zij zouden wonen. Daar trekt de tegenwoordige mens zich niks van aan. Maar u weet hoe het is. Sinds God de wereld heeft losgelaten omdat de mens God heeft losgelaten, hebben wij van doen met de grote volksverhuizingen. Aan het begin van onze jaartelling. In het begin van onze jaartelling. Sinds de eerste komst van Christus, de grote volksverhuizing. Niemand vertrok zich nog wat van de grenzen aan. En het grootste probleem in onze dagen is inderdaad het feit dat al die volkeren allemaal door elkaar huppelen. Hetgeen men dan wordt gemaakt, maar noemt een multiculturele samenleving. Maar dat is natuurlijk een voorbeeld van een eufemisme. Maar dat heb ik al gezegd. Want hoe dan ook, volkeren zouden in hun eigen gebieden leven. Sinds Genesis 9, 10 en 11. En hier wordt het alsnog aangehaald. Maar daarna zegt de apostel, nou zit met die mens, waarmee zou de mens nou zijn leven vullen? Met het zoeken naar deugdzaamheid of met het zoeken naar voldoening, blijdschap of zo, voorspoed, geluk? Nee, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem ooit, immers ooit, opdat zij de Heere zouden zoeken of ze hem immers tasten en vinden mochten. Want ja, zij leven in duisternis, dus moet op de tast. Opdat ze hem tasten en vinden mochten. Kan dat dan wel? Het antwoord is ja, want hij is vlak in de buurt. Hij staat erachter. Hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Hij is dicht in de buurt, maar als duister is zie je niet zoveel. Zo is dat. Maar dat is wat de mens zou doen. Niet deugdzaamheid, dus niet wet. Ook niet wetteloosheid en alleen maar voor de lol. Om eens wat uitersten te noemen. Maar hij zou de Heere zoeken. En het leuke is natuurlijk, want u en ik weten dat als het goed is, dat waar wij de Heere gevonden hebben, leidt dat als het goed is tot deugdzaamheid. Naar Gods normen. En leidt het ook tot vreugde en blijdschap. Allebei. En daar komen de Stoïcijnen en de Epicureërs bij elkaar. Daarom noemen wij onszelf ook vrolijk, Epicurees, orthodox. Stoïcijns. Vasthoudend aan het woord Gods, onverstoorbaar. Daar komt het bij elkaar. Want de gedachte is dat al die sporen, al die lijnen van menselijke filosofie, weliswaar zich begeven in de richting van het doel. Dat is waar, maar ze komen er nooit. Men mist dat doel altijd, men komt niet zo ver. En dan komt Paulus voorbij en zegt, nou, zo zit het. Men zou de Heere zoeken. En daaruit komen al die andere dingen voort. Wij zouden de Heere zoeken. Want vers 28, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij en zo verder. En dan vers 30, God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, God dan, 4000 jaren overzien hebbende, vanaf Genesis 1 tot Matthäus zullen we maar zeggen, God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, namelijk inmiddels, want dat is wat het woord betekent, na het voorafgaande, die God die verkondigt nu, 4000 jaar later, maar goed. God verkondigt nu aan alle mensen en overal. Hij verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren. Openlijk, want er valt weinig meer te tasten en te vinden. Als u begrijpt wat ik doe. Want oud-testamentische tijd wordt weliswaar beschouwd als de tijd van duisternis. En sommigen horen liever de tijd van de schaduwen, de schaduwdienst, onder de wet ook en zo. Maar sinds de opstanding van Christus is het licht doorgebroken als vervulling van de belofte Gods. Er zij licht uit Genesis 1, vers 3. Er valt weinig meer te tasten en te zoeken. Het werkte namelijk niet. Bovendien was de klacht van Gods wegen, ze doen het helemaal niet. Hij doet het niet. Flink rammelen. Nee, hij doet het nog niet. Er is niemand die God zoekt. Ze zoeken wat anders en hebben er nog filosofie bij ook. Zoals gezegd. En dus werden de omstandigheden veranderd. God heeft zich geopenbaard. In hem die zijn beeld is. Die het afschijnsel is van zijn heerlijkheid. En sindsdien wordt dat gewoon openlijk gepredikt. Ook aan degenen die helemaal niet zoeken. Soms ook aan degenen die wel zoeken, maar ze wisten nog niet wat ze zochten. En dan kun je ze natuurlijk door de prediking aan een idee helpen. Niet waar? Nee, ik weet het. Sommigen van u hebben mij dat wel eens verteld. Hè? En veel liederen zeggen het ook. Hè? We waren zoekende. We wisten alleen niet precies waarnaar. En de filosofie hielp ons ook al niet. En toen kwamen wij de Heer tegen. Want als we oprecht zijn en zoeken, zullen wij deze boodschap ontvangen. Dat is wat God in onze dagen doet. Als men werkelijk zoekt naar de zin van het bestaan, om eens wat plechtige termen te gebruiken die ik zo slecht uit mijn keel krijg. Maar als we werkelijk zoeken naar de zin van het bestaan, ik meen het heel serieus, al zijn het van die clichés. Dus dat echt zo is, niet alleen maar daarna vragen onder elkaar om te filosoferen, om te malemoeren. Naar de zin van bestaan. Of weer iemand een nieuwe filosofie kan uitdenken. Nee, als we eerlijke vragen naar hebben, komt het antwoord gegarandeerd. Al gebeurt het dan soms dat je door wat vreemde mensen met een afwijking wordt meegenomen naar een of andere conferentie ergens of zo in Duitsland of zo. Dat kan allemaal gebeuren. Het gaat soms nog veel vreemder, moet ik u zeggen. Maar het gebeurt zo wel. Als je eerlijk bent, dan verkondigt God, niet de mens, God verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En inderdaad over heel de wereld. En waarom is dat zo? Wel, populair gezegd, omdat zijn oorspronkelijke plan in principe vervuld is. Want zijn plan was, nou lees maar vers 31, daarom dat hij een dag gesteld heeft. Want dat had de tijden tevoren geordineerd, weet je wel. Hij had een dag gesteld, geprikt op de kalender, op welke hij de aardbodem, Adama, waaruit Adam genomen was, weet u nog, geformeerd, waarop hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man. Welke man? Nou ja, diegene waarvan hij zei, laat ik er een maken naar mijn beeld en gelijkenis. Daar ons beeld en gelijkenis vooruit dan. Die man. Hij heeft een dag gesteld dat hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man die hij geordineerd heeft. dat wil zeggen aangesteld heeft, inmiddels, dat wordt, er staat er niet tevoren bij, hè? Er staat die hij daartoe geordineerd heeft, maar dat daartoe, dat mag je rustig weer doorstrepen, het staat schuin gedrukt, dat betekent dat het in de grondtekst niet staat. Het is wel zo dat het tevoren daartoe bestemd was, maar wat hier staat is gewoon, hij heeft die man geordineerd, aangesteld. Hij heeft hem namelijk gezet aan zijn rechterhand en op de troon. En ik heb het hem zelf nagevraagd. Hij zei, mij is gegeven, niet mij zal gegeven worden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is wat Paulus hier zegt. God heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man die hij aangesteld heeft, geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende, of gewoon verzekering doende, aan allen, dat wil zeggen, het wordt aan alle mensen alom verkondigd dat dat zo is. Want het is namelijk zo, omdat of dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Daar is geen speld meer tussen te krijgen. Hij is die mens die de dood heeft overwonnen en eeuwig leeft. Hij is dus de eersteling en de eerstgeborene. Hij is de rechthebber en dus de koning en hoge priester van de nieuwe schepping en van een nieuw verbond en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is allemaal al geregeld. En voor degene die dan attent is en vraagt, maar waarom gebeurt het dan niet meteen? Dan is het antwoord, het Bijbelse antwoord van Paulus, maar specifiek ook van Petrus, dat is omdat hij langmoedig is over ons. Hij heeft toch niks meer te verliezen en heeft alle tijd. Het is allemaal al geregeld, toch? Hij heeft de overwinning behaald, is gezeten aan de rechterhand Gods, hij is de rust ingegaan en hoe het allemaal heten mag. Het is volbracht en zo verder. En de rest is een kwestie van, afwikkelen. En dat gaat in de toekomst dus gebeuren. Nou ja, de toekomst, je moet het snel zeggen, want maar vooruit, hè. Nou ja, eigenlijk, hij is daar natuurlijk al lang mee bezig, want voordat het gebeurt, stelt hij zijn gemeente aan, toch? Zijn ecclesia, zijn wetgevende vergadering, of hoe dat maar heten mag, zijn regering, zijn volksvertegenwoordiging, en dat is wat wij zijn. De gemeente van eerstelingen. Daar is hij mee bezig. Met de verzameling van zijn gemeente van eerstgeborenen. Om dan in de toekomst, als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde, zichzelf te bekend te maken, zichzelf te presenteren. Tezamen met zijn kabinet, dan wel zijn regering. U weet wel, we staan op de trappen van de Olijfberg met z'n allen. Of zoiets. Natuurlijk bij wijze van spreken. Maar ik hoop dat u goed begrijpt hoe het in elkaar steekt. Zo is het wel namelijk. Dan zal hij verschijnen met de zijnen, dan zullen we met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En dan, vanaf dat tijdstip, wordt werk gemaakt van de openbaring van zijn koninkrijk. Uit de hemel, op aarde, dan wel vanaf dat tijdstip wordt werk gemaakt van het nederdalen van dat hemels Jeruzalem naar ook de aarde. Dat is weer een andere beeldspraak. Maar zoals het tegenwoordig gaat, ging het toen ook. Paulus zegt dan, God doet dat omdat het nou eenmaal geregeld is. Omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Het is dus geregeld, een fait accompli. Het is geen Duits, geloof ik, maar vooruit. En dan zeggen ze, we hebben het er nog wel eens over, zeggen ze dan. Zo van, nou ja zeg, moet je dat horen. Ja, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Of daar geloofden zij niet in. Of ze vonden het zeer onwetenschappelijk. Of wat dat maar wezen mag. He? Hoe onwetenschappelijk is zoiets? Ik denk dat het toch wel meevalt. Omdat we hadden het toch van de week of wanneer het maar was, gisteren of eergisteren, toch even over symboliek. Maar processen waardoor, vooral insecten, daar bevindt dat plaats, waardoor zij van de ene vorm overgaan in de andere. Dat is een schitterende uitbeelding van wedergeboorte, van het overgaan van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En je denkt dat het rupsje mors en mors dood is, net zo dood als het paard van Ome Loeks. En animal dood, weet je wel. En dan ineens op een goede dag, dan gaat het spulletje open. En raad eens wat. Komt er een rups uit? Nee, één vlinder. En controleer het maar, hoe het werkt. Ik wil het niet eens weten, eigenlijk. Hoe het werkt? Ik heb geen flauw idee. Want ook al zou ik me kunnen uitleggen, dan nog blijft het zo. Ik heb geen flauw idee. En waartoe het dient, wat er het nut van is in de natuur, hoe de evolutie daar een hand in gehad heeft, in de ontwikkeling van het dier enzovoort. Wat een onzin allemaal. Dat is echt onzin. Nou ja, verdiep je er maar eens in. Dat zijn wonderen, dat zijn puur wonderen. Dat het op een of andere wijze technisch zo geregeld is, verandert daar niks aan. En ook als wij de techniek, de biologische techniek, zal ik maar zeggen, daarvan begrijpen, dan nog blijft het een wonder, of niet soms. Maar waarom is het zo? Omdat het zo nuttig is? Absoluut niet. Integendeel. Maar omdat het een schitterende illustratie is van waar het in de schepping werkelijk om gaat, hoe deze oude en nieuwe wordt en hoe uit de dood leven voortkomt. Ik heb trouwens een veel eenvoudiger voor u. Tarwegraan draagt geen vrucht indien het niet in de aarde valt en sterft. Dat was een veel eenvoudiger voorbeeld. Maar zo werkt het. Hoezo zou er geen opstanding uit de dood zijn? Het zou eigenlijk verbazingwekkend zijn dat het beginsel van dat nieuw leven voortkomt uit de dood, dat nou juist bij, laten we zeggen, op het hoogste niveau van de schepping, de mens hebben we het over, ja, dat het daar zich nou niet zou voordoen. Ja goed, ik gebruik de termen dood en leven misschien niet in een strikt biologische toepassing. Maar ja, zo is het nou met die woorden. Die hebben ook een veel bredere toepassing. De biologische toepassing van het begrip dood en leven is er maar één. Maar er is toch veel meer in het leven en in de natuur wat doodgaat, waarvan je rustig kunt zeggen dat het doodgaat en dat het weer tot leven komt. En als het herfst wordt, zal ik maar zeggen, het kouder wordt en de zon daalt enzovoorts, dan zeggen we toch ook, de natuur sterft af. Dat is toch ook zo? Er beweegt niks meer en ze produceert niks meer. Dat heet toch ook gewoon dood? En niemand vindt het gek dat een paar maanden later ineens weer de blaadjes aan de bomen komen. Dus wat is dat nou anders dan opstanding uit de dood? En dat de bioloog zegt, ja, dat kan je zo niet zeggen. Dan zeg ik, ja, maar ik ben geen bioloog. Gelukkig niet. Een beetje ruimdenkend zijn. Bovendien, je mag heus wel wat meer geleerd hebben dan alleen biologie, hoor. Nou, daar gaat het hier allemaal over. Of een nieuw leven uit de dood. Dat is wat God tot stand zal brengen. En de eerste die het ontvangen heeft, is de Heer Jezus Christus. En het vervolg daarop is natuurlijk, en daar ben ik terug bij even in Handelingen 2. Het vervolg daarop is natuurlijk dat Petrus zegt, nou goed, God heeft deze belofte vervuld aan Jezus. God heeft deze Jezus opgewekt en hem verhoogd aan zijn rechterhand. En God heeft hem de belofte des Heilige Geestes gegeven. En dat is die geest waarvan je nu de uitwerking ziet en hoort, vers 33. En daarna zeggen de luisteraars, om even wat over te slaan. Wat moeten wij doen? Want ze stotteren er wat bij, hè. Ze hebben zich erf van Mozes, maar laat me zien. Wat zullen wij dan doen, mannenbroeders? Want ja, Petrus zegt, jullie hebben hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En wat valt er nou nog te doen? En het antwoord is, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En als resultaat, wat gebeurt er dan? En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Precies, datzelfde leven. Diezelfde geest die God gaf aan de Heer Jezus Christus op grond van oud-testamentische belofte, diezelfde geest wordt gegeven aan ieder die zich bekeert, het zoiets, tot de Heer, dan wel aan ieder die tot geloof komt. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen, en gij zult wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar dat schreef hij later in 1 Petrus 1. Maar hier is een eerste toespraak, zei hij, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Let op, het is niet maar incidenteel iets, het gaat om vervulling van de belofte. Welke belofte? Nou ja, daar zijn heel wat antwoorden op mogelijk. Welke belofte? Die van de uitstorting van de Heilige Geest, jawel. Maar ook gewoon een belofte van eeuwig leven. Een belofte van een nieuw verbond, een nieuwe schepping en zo verder. Daar gaat het om. God had het beloofd. En dat is wat hij nu vervult. Maar u weet hoe dat is, hè? Als de traditie bepaalt dat men wacht op de vervulling van Gods beloften en men blijft trouw aan de traditie, blijft men tot in lengte van jaren en tot de dood erop volgt wachten op de vervulling van Gods belofte. En al komt er dan een nieuw lichter vertellen en argumenteren dat God zijn belofte vervuld heeft, niks mee te maken, want wij hebben onze traditie en die zegt dat wij zouden wachten op de vervulling van Gods belofte, dus we blijven gewoon wachten. En de bus is al lang geweest. Nee, ik zit er soms heel plastisch voor me. Dus ik zit in die zwarte pakken met die hoeden en die pijpkrullen, zie ik ze wachten op de bus. En, nou ja, in Jeruzalem. De bus is al geweest. Zij wachten op de komst van de Messias. Mooi, hè, zeggen christenen dan, ook evangelische. Mooi, hè, zij geloven in de komst van de Messias. Zij geloven zelfs dat hij spoedig zal komen. Ja, nou, natuurlijk geloven ze dat per definitie, dat is voorschrift. Dat moet. En heb het hart niet op de avond van 4 december te zeggen dat je niet in Sinterklaas gelooft. Ik bedoel, de traditie is al wel wijs geweest om daar vanaf te wijken. Nou, je kan niet weten. En zo is dat. Men blijft aan die verwachting vasthouden. Maar als de Heer komt, blijft men hem niet. De vrezen valt dat het in de toekomst eveneens in het algemeen het geval zal zijn. Maar niettemin, Petrus zegt, het is gebeurd. U komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. En u weet hoe dat is met God die roept. God roept elke gelovige. En door zijn woord roept hij feitelijk elk mens. Maar in de praktijk, degene die het woord aanvaardt, krijgt deel aan de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat was dus gewoon weer Romeinen hoofdstuk 1. En daar gaat het om. En wij die ons onderwerpen aan het woord Gods, wij die beseffen dat God zijn tevoren gedane beloften vervuld heeft in de opstanding van de Heer Jezus Christus, wij, zegt de apostel Paulus, wij hebben ontvangen die geest Gods die God beloofd had. Wij zijn verzegeld geworden, Efeze 1, wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Let op verzegeld. Dat wil zeggen, het kan niet ongedaan gemaakt worden, het is eens en voor altijd. Wij zijn zijn eigendom. En waar wij zijn eigendom zijn, en dan ben ik terug in Romeinen 8, waar wij zijn eigendom zijn, gaat het niet aan dat wij als eigendom Gods, een eigendom van Christus, onszelf plaatsen onder adamitische beginselen, dan wel onder beginselen van deze oude wereld. Integendeel, we hebben het leven Gods ontvangen, vervulling van de beloften Gods, en de bedoeling is dat wij door die geest geleid zouden worden. Anders gezegd, de bedoeling is dat Gods geest in ons, Gods leven in ons, het leven van Christus in ons, Christus in ons dus gewoon, dat hij richting zou geven aan ons leven. En dat is wat hij ook doet. Misschien voor velen wat erg op de achtergrond, maar dat maakt niet uit. Hij doet het, en als u het mij vraagt, luid en duidelijk. Dat meen ik echt. En in ieder geval is dat zo voor degenen die bereid zijn zich daaraan over te geven. En dat zijn niet degenen die zich stellen onder de wet. Dat is niet degenen die zich stellen onder de heerschappij der ongerechtigheid, om zo te zeggen. Maar daar waar wij de Heer zoeken te dienen en ons bewust zijn van de positie die we als kinderen Gods innemen, staande in de genade en als eerstelingen van een nieuwe schepping, als behorend tot die gemeente van eerstelingen, daar waar dat zo is, zou hij, zou zijn geest, hoe je dat maar zeggen wil, zou hij zijn werk aan ons en in ons doen. In de eerste plaats trouwens in ons, want het gebeurt in het inwendige van de mens. Het gebeurt in het denken van de mensen, van de gelovigen. En dat dat zo zonder meer naar buiten uitwerking zal hebben in het dagelijks leven, ja, ik vind het een beetje onnozel om dat te gaan uitleggen, want het zal toch iedereen duidelijk zijn dat verandering van denken, dus van levensinstelling, want dat is wat het is, automatisch leidt tot een andere levenswijze en een ander levensdoel in de praktijk ook. Dat is toch zo moeilijk, niet? Maar zo zit het. En zo zouden wij leven. Dat is een leven wat in de oude schepping nergens toe leidt, omdat uit het hart alleen maar ellende voortkomt. Maar daar waar het hart van de gelovigen gevuld wordt met de waarheid, dus met het woord Gods, dan wel met de geest Gods, dan wel met Christus. Of hoe je dat maar zeggen moet. Want het is toch altijd hetzelfde. Ja, daar is dat wat uit het hart voortkomt inderdaad tot heerlijkheid Gods. En daarom staat er in de Bijbel dat wij zouden zingen tot eer van God. Maar er staat, gij zult niet alleen met de mond zingen, maar gij zult ook met het hart zingen. Mijn zin is het zo dat de wereld zingt, opdat het hart wat vreugdevoller zou worden. Maar ik denk dat wij zingen, in ieder geval het is Bijbels, wij zouden zingen om uitdrukking te geven aan de blijdschap en de vrede die wij in ons hart hebben. Het komt tot uitdrukking, de eerste plaats via de tong. Het komt tot uitdrukking, bij voorkeur ook gemeenschappelijk. Maar daar moeten we het weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd.